En vanochtend heb ik een boodschap met een bemoediging en een boodschap met een uitdaging. Sommige dingen veranderen nooit. Ik denk namelijk dat bijna ieder preek wel zegt dat ik een bemoediging heb en dat ik een uitdaging heb. En waarom? Omdat ik geloof dat we absoluut bemoedigd mogen worden vanochtend. Het woord van God geeft leven en we mogen bemoedigd worden door die dingen die in het woord van God voor ons persoonlijk staan. Maar daarnaast geloof ik dat er in iedere bemoediging ook weer een uitdaging zit. De uitdaging om die bemoedigingen en dat leven van het woord van God niet alleen voor onszelf te houden, maar ook uit te delen aan een wereld om ons heen. En naar beide aspecten gaan we kijken vandaag. Wat betekent de boodschap voor vandaag voor ons en hoe kunnen we dat uitdelen aan de mensen om ons heen? Hoe kunnen we het uitdelen aan de wereld die er zo op zit te wachten? En dit principe leiden we af uit Genesis 12. En in Genesis 12 sluit God zijn verbond met Abraham. En daarin zegt hij, ik zal jou tot een groot volk maken. En ik zal jou zegenen. En met jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus Abraham wordt gezegend en uiteindelijk wordt hij gezegend om ook tot zegen te zijn voor alle andere volken. Eerst wilde ik aan deze preek de titel geven, De Donkere Dagen. Maar toen ik ging overleggen met mijn vrouw Ingeborg, zei Ingeborg, ja, het is goed, donkere dagen, maar dat klinkt toch wat pessimistisch en dat klinkt toch heel negatief. En je moet altijd naar je vrouw luisteren, toch? Dat is het eerste wat ik heb geleerd. Maar in deze dagen spreken we wel heel vaak over de donkere dagen. Ik luisterde vanochtend een klein stukje naar de radio in de auto. En zelfs een reporter van het programma Vroege Vogels op Nederland 1. Hij zei het, ja, het zijn de donkere dagen. En ik dacht, oh, toevallig. Daar gaan we het ook vanochtend in de kerk over hebben. Maar velen van ons vertrekken naar hun werk 's ochtends vroeg als het nog donker is. En vaak komen we 's avonds na ons werk of na school terug thuis als het alweer donker is. Vanochtend vertrok ik rond 7:30, 8:15. En de eerste kilometers die ik aflegde waren in het donker. De zon schijnt vandaag, dus waarschijnlijk kom ik in het licht thuis. Maar als het een regenachtige, druilige dag zou zijn, dan zou ik tegen het einde van de middag, als ik dan weer thuis kom, alweer in het donker thuiskomen. En dat geeft heel veel mensen, zoals ik al zei, een pessimistisch of een negatief gevoel. En we proberen het dan goed te maken door allerlei kerstversiering op te hangen. En ik weet niet of het hier in jullie regio ook zo is, maar bij ons zijn de kerstlampjes eerder dan ooit. Mensen zetten al kerstbomen op in de tuin, zelfs in de huizen, om het al zo gezellig mogelijk te maken en om licht te brengen in deze, wat we toch wel noemen, donkere dagen. En dit jaar, dat komt natuurlijk omdat we dit jaar sowieso al in een periode leven. Carlien zei het al, wie had dat vorig jaar ooit gedacht? We leven in een periode waarin alles sowieso al wat zwaarder en donkerder aanvoelt. Maar daarom gaan we inderdaad niet praten over de donkere dagen. We zullen het vanochtend namelijk maar heel kort hebben over het licht en over de duisternis. Oh, sorry, we zullen het maar heel kort hebben over het donker en de duisternis. Maar we zullen het vooral gaan hebben over het licht. Want is het niet veel mooier om inderdaad over het licht te praten dan over de duisternis? Licht in de donkere dagen is daarom een betere titel voor deze preek. Jezus zegt in Johannes 8, vers 12, ik ben het licht van deze wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar die heeft het licht dat leven geeft. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. Christian preekte vorige week en heeft een hele mooie uiteenzetting gedaan over dit evangelie van Johannes. Hij heeft een hele mooie introductie gegeven. Ook heeft, zei ik trouwens Stefan? Nee, wel Christian? Oké, mijn hoofd ging even niet goed. Christiaan heeft een hele mooie uiteenzetting gedaan. En ook had hij het over het brood dat leven geeft. Jezus zegt in datzelfde evangelie, ik ben het brood dat leven geeft. En uiteindelijk heeft Caroline ons geleid in een hele mooie tijd, in een mooi moment van het vieren van het avondmaal. En ze daagde ons uit om hier in de zaal, maar ook thuis, om naar dat brood te kijken wat in onze handen lag. En uiteindelijk te focussen op het kruis en zo dat mooie moment van avondmaal samen te vieren. En vandaag zullen we ons inderdaad absoluut richten op diezelfde Jezus. Want diezelfde Jezus die zegt dat hij het brood is dat leven geeft, zegt dus ook dat hij het licht van deze wereld is. En hij voegt eraan toe, wie mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen, maar heeft het licht dat leven geeft. En dat zijn hele bijzondere woorden. De woorden leven en de woorden licht. En dat zijn ook woorden die heel centraal staan in de hele Bijbel. We weten natuurlijk dat de Bijbel is opgebouwd uit 66 verschillende boeken. En dat de Bijbel is geschreven door heel veel verschillende schrijvers. Maar alle schrijvers van de Bijbel waren uiteraard geïnspireerd door de Heilige Geest. En daarom zien we dat de centrale thema's, of zoals we dat noemen, rode draden gevormd worden door het hele Oude Testament en door het hele Nieuwe Testament heen. Het Oude Testament begint al in de eerste verse met het praten over licht. En hier moet ik even een rectificatie, een rechtzetting doen. Want ik schreef in de infomail dat ook het Nieuwe Testament begint in de eerste verse met het praten over licht. Maar dat is niet waar. Toen ik de infomail later zelf lees, dacht ik, hier heb ik een foutje gemaakt. Ik bedoelde dat het evangelie van Johannes in de eerste verse ook begint met het licht. Maar het evangelie van Johannes is niet het eerste boek van het Nieuwe Testament. Dus even een kleine rechtzetting. Maar in de eerste verse van het Oude Testament kunnen we wel gelijk lezen over het licht. En laten we daar even naar kijken. Genesis 1, vanaf vers 1 tot 4. Hele bekende schriftgedeeltes. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en dood en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over de wateren. God zei, er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Dus na het scheppen van hemel en aarde wordt er direct gesproken over licht. We zien dat God hemel en aarde schept en we zien dat hij natuurlijk bezig is met dat scheppingsverhaal. Maar dan het allereerste wat God zegt en wat opgeschreven staat is, er moet licht komen. Wel is bij stilgestaan dat dit de allereerste woorden zijn die God zegt in de Bijbel. Er moet licht komen. En met het uitspreken van deze woorden was er ook gelijk licht. Er staat niet, er moet licht komen, dus laat ik even een plan bedenken hoe we licht kunnen maken. Dit en dit voegen bij elkaar, dan hebben we licht. Of er staat niet, er moet licht komen, dus ik zal even tot mezelf bidden. Er zij licht in de naam van God. Nee, er staat, er moet licht komen en er was licht. Als we dit vers lezen, dan denken we uiteraard aan het scheppingsverhaal. Dag 1, dag 2, dag 3, 4, 5, 6 en uiteraard dag 7, de rustdag. Als we dit vers lezen, dan denken we inderdaad dat de hemel en de aarde geschapen wordt. En dan denken we aan de bomen en de rivieren. En dan denken we aan de planten en de bomen. Uiteraard denken we dan aan Adam en Eva. Maar ik geloof dat er zoveel meer zit in dit eerste vers als we het hebben over licht. Uiteraard zijn alle woorden die God uitspreekt ontzettend belangrijk. Maar ik geloof ook dat we misschien wat extra aandacht mogen geven aan die allereerste woorden van God. Net zoals dat er heel veel aandacht wordt geschonken aan de laatste woorden die Jezus uitspreekt, net voor zijn dood aan het kruis. Daar zijn heel wat boeken over geschreven, daar zijn heel wat preken aan gewijd. Dus even opnieuw. De aarde was woest en dood en was gehuld in duisternis. En wat gebeurde dan? God sprak en dat veranderde. We zien namelijk dat er onmiddellijk licht kwam in die duisternis. En God keek naar dat licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde dat licht van de duisternis. Met het scheppen, met het creëren of met het brengen van dit licht gebeurde er niet alleen iets in het natuurlijke, maar met het brengen van dit licht in deze wereld gebeurde er bovenal ook iets in het bovennatuurlijke. Met deze woorden, er moet licht komen, en gelijk met de actie daaraan gekoppeld dat er ook licht was, gebeurde er iets in de geestelijke wereld. God kwam en het gebeurde. God sprak en het gebeurde. Er moest licht komen en dat licht werd gescheiden van de duisternis. Op dat moment, op het moment dat God spreekt en dus het licht scheidt van de duisternis, laat God iets heel belangrijks zien. Niet aan de mensheid. Want Adam en Eva waren nog niet geschapen, waren nog niet gecreëerd. Maar God laat hier in de hemelse, in de geestelijke bedoel ik, in de geestelijke wereld zien dat hij het licht is. Ik geloof heel stellig dat het licht niet alleen won van de duisternis op het moment dat Jezus aan het kruis sterft. Nee, ik geloof dat het licht al van de duisternis won op het moment dat God het licht schept en scheiding brengt tussen licht en duisternis. God zegt hier, ik ben het licht. En ik ben degene die op dit moment bepaalt dat er een scheiding komt tussen licht aan de ene kant en dat er een scheiding komt tussen duisternis aan de andere kant. Ik wil hier even bij stilstaan. Wees gerust, het is nog niet het einde van de preek. We gaan nog even door. Maar ik wil al even stilstaan en dit concept tot ons door laten dringen. De aarde was woest en was gehuld in duisternis. We leven in bizarre tijden, dat moet ik u niet vertellen. Dat wordt waarschijnlijk iedere week vanaf dit podium gezegd en anders horen we het via andere kanalen wel. We leven in bizarre tijden. En ik heb de indruk dat die duisternis waar hier over gesproken wordt, dat dit voor sommige mensen, maar misschien wel voor heel veel mensen in ons land, in deze wereld, maar ook in deze gemeente, als iets heel reëels en tastbaar aan kan voelen. Ik heb de indruk dat voor sommige mensen die duisternis kan voelen alsof het plafond van je huis of van de kamer waar je je in bevindt naar beneden komt. Waar je eerst de ruimte had om je uit te strekken. Waar je eerst de ruimte had om te ademen, te leven, te genieten van het leven. Lijkt het nu alsof dat plafond naar beneden komt en je steeds meer of steeds minder en minder ruimte hebt om je te bewegen. Of misschien lijkt het wel alsof je hele grote ramen hebt in je huis. En waar je eerst naar buiten kijkt en zag dat er heel veel licht was en heel veel hoop was en heel veel zon was. En je zin had in het leven en je genoot van alles wat er gebeurt. Lijkt het nu misschien alsof je naar buiten kijkt en alleen maar duisternis en donker voelt. En dan lijkt het misschien alsof er donkere wolken zich opeenstapelen. En voor die mensen heb ik vanochtend een woord van bemoediging. En dat woord van bemoediging komt niet van mij, maar dat woord van bemoediging hebben we net letterlijk uit de Bijbel gelezen in Genesis 1 vanaf vers 1 tot 4. God zegt tegen jou, God zegt tegen u, er moet licht komen en er was licht. God is degene die licht scheidt van de duisternis. God heeft ons niet gemaakt en God heeft ons niet bedoeld om een leven te leven in de duisternis. Hij heeft ons zelfs niet bedoeld om naar de duisternis te kijken. Nee, hij heeft een leven in het licht voor ons. En daarom, precies daarom, is licht het allereerste wat hij schept nadat hij hemel en aarde heeft gemaakt. Maar dan praktisch. Want Jonathan, dat zijn hele mooie woorden. En inderdaad, ik voel dat plafond van dat huis op me afkomen. En als ik naar buiten kijk, zie ik inderdaad die donkere wolken. Maar hoe dan? Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat licht van Jezus, dat licht van God weer mijn leven binnentreedt? Hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik naar buiten kijk, dat ik weer die hoop zie, dat ik weer dat licht zie, dat ik weer dat leven zie? Zelf denk ik dat dit te maken heeft met passie. En we gaan even heel kort stilstaan voor een aantal minuten bij het woord en het concept passie. Het hebben van passie is een concept of een woord waar ik eigenlijk heel vaak mee bezig ben. Vroeger ook al, toen ik in de banketbakkerij werkte. Ik was een gepassioneerd banketbakker. Ik hield van alles wat ik in de bakkerij creëerde en maakte. Ik leefde daarvoor, ik hield ervan. En als we in het woordenboek kijken, dan omschrijft het woordenboek het woord passie met hartstochtelijke liefhebberij. Dat klinkt wel mooi, toch? Hartstochtelijke liefhebberij. En bij het lezen van deze woorden denk ik gelijk ook aan een ander woord, namelijk drijfveer. Wij kunnen in ons leven gedreven worden door dingen. En dat is bij bijna ieder mens zo. Waar gaat onze aandacht naar uit? Wat krijgt het meeste tijd van ons? Welke boeken staan er in onze boekenkast? Of als we YouTube of Instagram of TikTok kijken, welke influencers laten we toe in ons leven? Wie of wat krijgt onmiddellijk een glimlach op ons gezicht? In de wereld waarin wij leven zie ik dat er heel veel mensen zijn die leven voor een passie. Als we het kijken naar voetbal of naar muziek, dan leven heel veel mensen voor een passie. Maar zelf denk ik dat het heel belangrijk is in het leven van een christen om niet alleen te leven voor een passie, maar om vooral te leven vanuit een passie. En uiteraard heb ik het dan over het hebben van een passie voor Jezus. En ik weet het. Ook dit is gemakkelijk om te zeggen. Het is heel makkelijk om te zeggen, Jezus moet onze focus zijn. Het is heel makkelijk om te zeggen, Jezus moet onze eerste liefde zijn. Of Jezus moet onze passie zijn. Maar hoe houden we dat vuur dan brandende? Hoe zorgen we ervoor dat dat licht in ons leven niet gedoofd wordt? Hoe zorgen we ervoor dat we inderdaad die focus en die passie op Jezus houden? Een tijdje geleden hoorde ik Jan Pool hier ook over spreken. Jan Pool is een bekende van velen van ons. En hij had het ook over die combinatie van dat woord passie met dat woord hartstocht. En wat ik zo mooi vond in datgene wat hij zei, is het volgende. Hij zei, hartstocht betekent dus letterlijk of figuurlijk waarschijnlijk tochten uit je hart. Met andere woorden, er leeft een passie binnenin je. En die passie die kan je niet voor jezelf houden, maar die passie die moet eruit. Passie zorgt ervoor dat je dingen doet die je zelf nooit voor mogelijk had gehouden. Passie brengt creativiteit voort. Passie geeft je energie. Passie geeft je motivatie. Passie laat gewone mensen buiten gewone dingen doen. Waarom? Omdat er iets in je hart leeft wat eruit moet, wat je met de wereld wil delen. Iets wat jullie misschien nog niet van mij weten is dat ik best wel hou van een uitdaging op hele grote hoogte. Een droom van mij is om ooit eens uit een vliegtuig te springen en dan een vrije val te maken. En dan te hopen dat die parachute je natuurlijk goed opvangt en je veilig op de grond terechtkomt. Maar dit is er nog nooit van gekomen. Tenminste, niet dat verhaal van die parachute, maar dat uit dat vliegtuig springen is er nog nooit van gekomen. En waarschijnlijk duurt het ook nog wel even voor. Misschien doe ik dat wel nooit. Maar ik hou dus iets dichter bij de grond, maar wel al een beetje hoog, 10, 15, 20 meter. En ik vind het heel leuk om, als ik bijvoorbeeld op vakantie ben, om dan zo'n touwenparcours te beklimmen. Kennen we dat? Dan word je gezekerd. Je kan je trouwens ook in Nederland doen op sommige plekken. Dan word je gezekerd en dan leg je een parcours af boven de bomen, 10, 15, 20 meter. En ik vind dat heel leuk. Maar ik doe het niet zo vaak, dus ik ben geen expert op dat gebied. Dus wat moet ik doen als ik zo'n touwparcours beklim? Dan moet ik heel aandachtig luisteren, stap 1, moet ik heel aandachtig luisteren naar de veiligheidsinstructies. Ook moet ik natuurlijk het materiaal controleren wat mij is gegeven. Zo'n heel raar tuigje waar je dan in moet klimmen. En uiteindelijk is er een klein apparaatje, een zogenoemd zekeringsapparaatje, wat ervoor zorgt dat je niet naar beneden stort als je op 10 of 20 meter hoogte door de bomen ligt te bungelen. Dus dat is zo'n apparaatje, maar zo klein en meestal van metaal gemaakt. En dat is de verbinding tussen het harnasje waar je in zit en de metalen kabel waar je aan hangt. En een sleutel hier is dat mijn aandacht dan constant op dat zekeringsapparaatje gericht moet zijn. Ik moet ervoor zorgen dat niets mij en dat apparaatje afleidt. Ik moet er dus voor zorgen dat er geen takjes van de boom daartussen komen. Maar ook moet ik ervoor zorgen dat ik mij niet laat opjagen door misschien mensen achter mij die datzelfde parcours willen afleggen. Of ik moet ervoor zorgen dat ik me niet laat afleiden als er regen of wind plots opsteekt. Of ik moet ervoor zorgen dat ik me niet laat afleiden als ik plots toch die 10, 15, 20 meter naar beneden kijk en denk, ik zit wel heel hoog boven de grond. Niets mag mij afleiden. En als we het hebben over passie, dan is het vaak precies die afleiding die ervoor zorgt dat passie in ons leven kan wegvloeien. Als we het hebben over passie, dan is het vaak precies die afleiding die ervoor kan zorgen dat wij bij dat licht van God, bij dat licht van Jezus, weggehaald worden. Precies zoals ik bij dat klimmen mijn aandacht moet houden op dat kleine zekeringsapparaatje, zouden wij in ons leven als christen altijd onze focus moeten hebben op Christus. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dit zo mooi, Hebreeën 12, vers 2. Daar staat, laten wij daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Onze blik gericht houden op Jezus. Hoe beter wij onszelf leren kennen, en dat is een reis die we maken gedurende het leven, hoe beter wij onszelf leren kennen, des te gemakkelijker zal het zijn om eventuele afleidingen in ons leven op te sporen. We leven in een tijd en we leven in een generatie waar we waarschijnlijk meer afleiding hebben dan ooit. We leven in een tijd waarin het ontzettend moeilijk is soms om onze focus te houden. Wij worden dagelijks geconfronteerd met het maken van keuzes. Er zijn geen plekken meer in deze wereld waar we niet meer kunnen komen. Oké, in dit coronaseizoen is dat iets anders. Nu kunnen we niet overal komen. Maar normaal gezien zijn er geen plekken in de wereld waar wij niet kunnen komen. Maar ook dichterbij zijn er zoveel afleidingen. Social media, de krant, het internet in het algemeen. Maar ook natuurlijk meningen en publieke opinies van anderen kunnen ons afleidingen bezorgen. Maar ook onze eigen gedachtes, onze eigen meningen, onze eigen angsten en misschien zelfs of zeker zelfs onze eigen zonden. Dat alles kan ons afleiding geven en dat kan onze blik afwerpen van het licht en kan onze blik afwerpen van die passie voor Jezus. Waarschijnlijk hebben mensen door de eeuwen heen gedacht dat de schrijver van de Hebreeënbrief die brief specifiek aan hen schreef. Want er zijn zoveel gedeeltes in die brief die we letterlijk kunnen toepassen op iedere tijd. Een vers eerder schrijft hij namelijk in Hebreeën 12 vers 1, wij moeten vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Wij moeten vastberaden. En dat woordje vastberaden speelt hier een hele cruciale en echt wel een sleutelrol. Want dit heeft in de kern alles te maken met een leven vanuit passie. Standvastig zijn en niet twijfelen. Ervoor gaan, niet afgeleid worden. En ik zeg het even heel duidelijk, de duisternis heeft altijd het doel om ons af te leiden. De duisternis heeft altijd het doel om ons weg te houden van het licht. De duisternis heeft altijd het doel om onze blik af te wenden van Jezus. In Johannes 10 daar kunnen we lezen dat de duisternis komt om te roven, te slachten en te vernietigen. Ik herhaal even wat kernwoorden van de afgelopen minuten. Gods prioriteit is dus het brengen van licht. En een van de eerste dingen die God deed was het licht scheiden van de duisternis. En God heeft een leven voor ons in het licht en niet in de duisternis. Daarom heb ik hier in deze preek het woord passie aan verbonden. En hebben we het gehad over onze blik richten op Jezus. Jezus volgen en niet meer in de duisternis lopen. En dan zullen we het licht hebben wat leven geeft. Zo hebben we gelezen in Johannes. Maar oké, Jonathan, praktisch dan. We hebben het licht dat leven geeft. Hoe ziet dat er dan uit? Zo. Een leven, niet meer in de duisternis, ziet er zo uit. Als we onze focus op Jezus houden en als het licht van Jezus en van God dan in ons schijnt, dan schijnt dat automatisch ook door ons heen. En laat dit nu net het thema zijn van dit jaar voor onze gemeente. Schijn in mij en schijn door mij. Of eigenlijk, om het met de woorden te zeggen waar ik deze preek mee begon, gezegend om tot zegen te zijn. Als Jezus de passie is van ons leven, dan zal het niet alleen zichtbaar zijn binnenin ons, maar dan zal dat vanuit ons binnenste ook volledig naar buiten stromen, naar onze leefomgeving. Wij dragen het licht van Jezus in ons. Dat is zijn belofte voor ons. En als wij oprecht dat leven van Jezus in ons, of dat licht van Jezus in ons dragen, en als wij oprecht Jezus binnen in ons als eerste passie hebben, dan is dat zichtbaar aan de buitenkant. Oké, die lampjes op mijn lichaam, dat is natuurlijk bedoeld om iets visueels te maken. Maar toch denk ik dat het een mooi voorbeeld is. Want hoewel de lampjes aan de binnenkant van mijn kleding zitten, zijn ze toch aan de buitenkant ontzettend zichtbaar. En ik heb ondertussen ook mijn kerstoutfit gevonden voor de komende feestdagen. Ik weet niet met hoeveel mensen we mogen samenkomen, maar ik denk dat ik dit ga dragen. Goed, mijn uitdaging voor vanochtend is natuurlijk niet dat wij door het leven gaan met kerstlampjes op onze buik geplakt. Oké? Dat was ook best heel wat werk om dat netjes te krijgen. Dat is niet mijn uitdaging voor vanochtend voor u. Dat we met kerstlampjes op onze buik straks naar ons werk gaan of naar school gaan. Oké? U mag dat doen, hè? Wordt heel leuk. Maar dat is niet mijn uitdaging. Maar mijn uitdaging voor vanochtend is wel dat wij de moed zullen hebben om het koninkrijk van God, wat binnen in ons leeft, om het koninkrijk van God naar buiten te brengen. En Lodewijk had het al, als hij het had over het koninkrijk van God, dan zei hij: het koninkrijk van God is het zichtbaar maken van de kracht en het karakter van Jezus in jouw leven en in jouw leefomgeving. Dus mijn uitdaging voor ons als gemeente vanochtend is dat wij de moed zullen hebben om dat koninkrijk van God naar buiten te brengen. Want er zijn zoveel mensen in deze wereld die nog steeds gehuld zijn in duisternis. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die op zoek zijn naar het licht. Jullie weten, ik ben zendeling in deze gemeente. Dus een van mijn passies en een van de dingen waar mijn hart naar uitgaat zijn ook absolute onbereikte volken hier heel ver vandaan. En afgelopen week was ik deel van een gebedstijd waarin we de focus hadden op de hindoe-wereld. Wereldwijd leven er overal hindoes, maar vooral op het Indiaanse subcontinent, wat dus betekent India, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Er zijn miljoenen mensen die het hindoeïsme aanhangen. En binnenin het hindoeïsme aanbidt men niet één god, zoals bijvoorbeeld in het boeddhisme. Maar binnen het hindoeïsme aanbidt men vaak honderden, soms wel duizenden goden. Of laat ik zeggen, afgoden. En afgelopen week vierde men in het hindoeïsme het zogenoemde Diwali-festival. En daarom hadden we specifiek deze week daar een gebedstijd voor. En Diwali, dat betekent letterlijk een rij van lichtjes. En tijdens het Diwali-festival in het hindoeïsme staat licht volledig centraal. Of eigenlijk moet ik het zeggen, de zoektocht naar licht staat helemaal centraal. Ik ben al een paar keer in India geweest, nooit tijdens dit festival, maar wel op andere momenten. En ik moet zeggen dat ik heel veel mensen heb gezien die op zoek waren naar licht. Maar tegelijkertijd zo dieper en dieper in de duisternis omhuld worden. 4 op 5 Indiërs zullen tijdens hun hele leven nooit de kans krijgen om het goede nieuws van Jezus te horen. En dan heb ik het over miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen. 4 op de 5. Maar ook dichtbij. Hè? Dit is natuurlijk het verhaal van ver weg. Maar ook dichtbij zijn er zoveel mensen die hun leven nog steeds leven in duisternis. Er zijn nog steeds heel veel mensen die op zoek zijn naar licht. Sommigen heel bewust. Ze zijn op zoek naar het bovennatuurlijke, zijn op zoek naar licht, zijn op zoek naar verlichting. Maar anderen leven hun leven in de duisternis en hebben daar totaal geen idee van. Ze hebben daar totaal geen flauw benul van. Maar wij, lieve mensen, wij als volgelingen van Jezus, wij dragen het licht van Jezus met ons mee. Niet alleen in ons hart, maar ook in onze handen. Opnieuw die woorden van Jezus. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. En dat geven is niet alleen voor ons bedoeld, maar dat geven geldt dus ook, of dat geven betekent dus ook uitdelen aan de mensen om ons heen. Een bemoediging is vanochtend dat we inderdaad dat licht van Jezus tot ons mogen nemen. Maar de uitdaging waar ik het in het begin over heb, gaat dus over het uitdelen van dat licht in een donkere wereld. Maar hoe dan? Hoe kunnen we Gods licht laten schijnen zonder dat we onze buik vastplakken met kerstlampjes? Hoe dan, Jonathan? Ik denk in een preek ergens in het voorjaar heb ik het niet hierover gehad, maar ik had het wel over praktische manieren om uit te reiken naar je eigen omgeving. Ik heb het gehad over het sturen van kaarten, het aanbellen bij je buren, het brengen van bloemen. En toen kreeg ik een paar hele leuke reacties terug van mensen uit de gemeente. Die zeiden dat heb ik ter harte genomen en dat heb ik gedaan. En daar zijn mooie gesprekken uit voortgevloeid. En in deze tijd, in deze donkere dagen, is het eigenlijk niet heel moeilijk om hoop te brengen en hoop te scheppen en licht te brengen in iemands leven. En tegenwoordig, we werken heel vaak van thuis, misschien gaan we heel vaak de deur niet meer uit. En dan is het mooie dat we zelfs digitaal hoop, leven en licht kunnen brengen in iemands leven. Laat ik jullie een vraag stellen. Wie van jullie heeft wel eens wat tijd over? Een paar mensen, ja, veel mensen. En dat bedoel ik niet dagen of weken, maar een paar minuten. Als je een paar minuten zit en denkt, wat zal ik eens doen? Wel, thuis ook, een paar mensen die dat hebben. Ik heb ook wel eens wat tijd over. En wat ik dan zo nu en dan doe, niet altijd, dat zeg ik erbij, maar zo af en toe wat ik dan doe, is mijn telefoon erbij pakken. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd als ik tijd over heb. Nee, is niet maar. Maar dan neem ik mijn telefoon erbij en dan open ik de Facebook Messenger app of dan open ik WhatsApp. En wat zijn de gesprekken die bovenaan staan? Dat zijn in mijn geval meestal het gesprek met Ingeborg. We zijn getrouwd, we praten vaak met elkaar, maar we appen ook echt superveel met elkaar. Hartjes en zo, en kusjes. En zo, ja. En dan daaronder staan dan de mensen met wie ik heel veel contact heb. Hè, collega's van mij, maar ook dichte vrienden. Maar wat leuk is om af en toe te doen, en dat is echt heel makkelijk, is een keer die hele lijst naar beneden te scrollen. Scroll. En dan te kijken welke gesprekken en welke contacten daar helemaal onderaan staan. En deze week heb ik dat ook weer gedaan, ergens in het begin van de week. En toen zag ik een aantal mensen met wie ik jarenlang geen contact heb gehad. U moet weten, binnen de organisatie waarin ik werk, jeugd met een opdracht, komen er heel veel mensen voor een korte periode bij ons. 6 maanden, misschien iets langer. En dan in die periode heb je vaak nauw contact, persoonlijk, maar dan ook soms via WhatsApp. En dan uiteindelijk verdwijnen die gesprekken steeds verder en verder naarmate je minder en minder contact met die mensen hebt. En wat dan heel leuk is om eens zo'n gesprek te openen, om te bidden en om die persoon te zegenen, misschien om een woord van bemoediging te ontvangen voor die persoon en om dat dan te typen. Deze week deed ik dat weer en de reacties die je dan terugkrijgt zijn zo leuk. Ik lees er eentje voor. Iemand schrijft, wauw, dit woord had ik precies op dit moment nodig en het is zo bemoedigend om te horen dat je voor me bidt. Ook in een tijd van thuiswerken kunnen we digitaal elkaar zegenen. Is dat niet mooi? Maar degenen die dat niet op deze manier doen, daar heb ik een ander voorbeeld. Misschien heeft u thuis nog wel zo'n papieren adresseboek. En in dat papieren adresseboek staan misschien telefoonnummers of adressen van mensen met wie je heel lang geen contact hebt gehad. A, B, C, hè, dat is in alfabetische volgorde. Een hele leuke uitdaging is om daar eens doorheen te bladeren. En om een kaart of een brief te sturen en daarmee een zegening en een woord van gebed voor die persoon met wie je heel lang geen contact hebt gehad. Kostte mij dit heel veel moeite om een app te openen en om te bidden en om die persoon te zegenen en om dat neer te schrijven? Nee. Heb ik daarmee wel hoop en licht gebracht in iemands leven? Absoluut. Ik wil heel kort afsluiten met een mooi principe hierin. Een principe wat eigenlijk Jezus ons leert op het moment dat hij op aarde is. Maar een principe wat Paulus heel mooi verwoordt in een van zijn brieven. In Romeinen 1, vers 16 zegt hij namelijk dit. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Eerst voor de Joden, maar ook voor alle andere volken. De NBG-vertaling zegt hier, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft. Paulus draagt ons dus eigenlijk op om ons het evangelie niet te schamen. Hij draagt ons op om dit goede nieuws van Jezus, wat wij in onze harten hebben en wat wij in onze handen hebben, om dat goede nieuws van Jezus niet voor onszelf te houden, maar uit te delen aan een wereld om ons heen. Om dat goede nieuws van Jezus uit te dragen in een wereld die gehuld is in duisternis. En dat zijn ook mijn laatste woorden voor ons vandaag. Dat we hier niet karig mee zullen omspringen. Laten we er als gemeente samen, maar ook individueel voor gaan. Weer voor gaan om Jezus op de eerste plaats te zetten. Om Jezus volledig in ons toe te laten. Om onze aandacht te vestigen op dat kleine zekeringsapparaatje. Om onze aandacht en onze focus te vestigen op Jezus. Om onze aandacht en focus te vestigen op het feit dat hij het licht is wat in ons wil schijnen en wat leven geeft. Maar bovenal laten we het er ook voor gaan om dat licht in deze donkere dagen, om dat licht door te geven. Waarom? Allemaal voor het grotere doel, wat Paulus zegt, Gods reddende kracht brengen. Betekent dit dat dit allemaal heel makkelijk is? Nee. Moeten we daarvoor soms uitstappen uit onze veilige en comfortabele cirkel? Ja. Moeten we daarvoor soms onze angsten en onze twijfels overwinnen? Oh ja, heel vaak. En ik persoonlijk ook. Maar waarom doen we dat? Om het licht van God, wat schijnt in ons leven, door te geven aan de mensheid om ons heen. Gezegend worden om tot zegen te zijn.